Fijn om zo met jullie te zingen. Om deze laatste zondag van het jaar af te sluiten, denk ik, hoe we ook begonnen zijn. Met hem de eer te brengen. Hem te zeggen hoe groot hij is. En onszelf klein te maken. En ons te realiseren, het draait niet om ons, het draait niet om mij. Maar het draait om onze grote God. Fijn dat ik hier mag zijn. Voor de mensen die me niet kennen, Egbert van Rhee. Ik kom uit de Almelo. Almelo. Nou, ik moet zeggen, het is best mooi. U kent het? U bent echt de tukker. Kijk, dat is leuk. Dat zijn mooie mensen. Ja, ik heb jarenlang, het is 7 jaar hier gewoond. Bijna 10 jaar voorganger in Zetten geweest, in de baptistengemeente Midden-Betuwe. Dus daar ken ik jullie van, om zo maar te zeggen. Maar toen ik hier nog dichtbij woonde, kwam ik hier ook al. En dat mooi om jullie hier te zien elke keer weer. En ik zie er naar uit om met jullie Gods woord te delen. Ik heb in de auto 1 uur lang gezongen en nu weer een hele tijd. En ik heb dorst. Nou, niet zozeer dorst, maar last van een beetje een rauwe keel. Dus meestal staat er een glaasje water hier. Ik had er al zo op gehoopt. Geen glaasje water. Maar er is vast wel wat te halen, hè? Volgens mij wordt er wat gehaald. Dus, Red Bull, dat moet ik niet hebben. Dan stuiter ik van het podium af. Dank je, Harry. Ja, de laatste zondag van het jaar. En wat blijft je bij? Als je erover na gaat denken, denk ik veel. Iets wat voor mij echt blijft hangen, is iets wat kort geleden nog gebeurd is. En het was niet leuk. Dat was een nare ervaring. Een goede vriendin van mijn vrouw, 38 jaar oud, is overleden aan kanker. Ze heeft bijna 2 jaar mee gestreden. En voortdurend was het negatief nieuws op negatief nieuws, negatief nieuws. Steeds maar weer een stapje achteruit. En ja, dat is een onwerkelijk idee. Iemand zo in de kracht van het leven. 3 jonge kinderen. En een man. En dan zo is dat ineens voorbij. Dat is iets wat raakt. Dat is iets wat bijblijft. Iets wat nooit wendt. En gelukkig maar, denk ik ook maar. Dat is iets wat ook nooit mag wennen. De dood. Het is iets waar we het liefst ook voor weg willen kruipen. Ik denk, als je de afgelopen jaren, maar de afgelopen jaren terugkijkt in ons land, onze cultuur, dan zijn we een cultuur die vooruit vlucht. Steeds maar vooruit, steeds maar meer, steeds maar weer verder, steeds maar meer impulsen, prikkels. En ik denk dat we dat vooral ook doen omdat we bang zijn voor die negatieve prikkels. En we willen zoveel mogelijk smile op onze Facebook. Of ons wat voor account dan ook maar. En die nare momenten, lopen we het liefst zo snel mogelijk voorbij. Het moet zo snel mogelijk ook voorbij zijn. En toch, denk ik, diep van binnen raakt het ons. En zijn we er voortdurend, worden we ermee geconfronteerd. En we vluchten weg, denk ik, voor veel mensen. Vluchten, wegvluchten. Weg van dat nare, dat donkere. Dood, ziekte. We gaan vandaag een gedeelte lezen uit Gods woord, waarin we diezelfde reactie zien. Mensen die vluchten voor de dood, voor gevaar, voor lijden, moeilijkheden. En dat lezen we in 1 Samuel 17. Ik heb als het goed is, wil je tijdens het lezen misschien zelf doorklikken, want ik zie niet wat op het scherm, ik lees uit mijn eigen Bijbel. Dus als je dan op de knopje wil drukken als het zover is. We zien het dus op het scherm, de nieuwe Bijbelvertaling. Maar als je je eigen Bijbel mee hebt, is het altijd fijn om zelf erin te lezen. 1 Samuel 17, vanaf vers 1. Het is een flink verhaal, een lang stuk, dus ga er even lekker voor zitten. Een bekend verhaal ook, voor veel mensen waarschijnlijk. De Filistijnen bereiden opnieuw een oorlog voor. Ze verzamelden zich in Socho in Juda en sloegen hun kamp op in Ephes-Damim tussen Socho en Azeka. Nou, denkt u, dat weet ik precies, ik weet precies waar het ligt. Ja, ergens tussen Amsterdam en Jeruzalem. Nee. U ziet even een kaartje op het scherm. Wat klein, ik hoop dat u het een beetje kan zien. Dit is een stuk van Israël, het Judese hoogland, de Dode Zee, de Jordaan, en hier de stad Jeruzalem. En hier gaat het om, Azeka en Kejava, ik kan die uitspreken nu, Efes Damim waarschijnlijk, is het de plek waar het zich afspeelt. Een belangrijke plek, nog een plaatje van hoe het er zeg maar, nu uitziet. Je ziet het bergland, en ook aan deze kant het bergland, is een dal. En in dat dal loopt de rivier de Ela. Daar haalde David zijn 5 stenen, gaan we zo lezen. En wie dat dal regeerde, wie hier de baas was, die had als het ware de poort in handen naar het Judese bergland. Naar het hartland van Juda. Dus een belangrijk strategische plek om die te overwinnen. Nou, daar stelt het zich dus af. En we gaan verder lezen. Saul riep het leger van Israël op en sloeg zijn kamp op in de Terebintenvallei. Daar stelden ze zich op tegenover de Filistijnen. Op de ene helling stonden de Filistijnen en op de andere de Israëlieten. Het dal lag tussen hen in. Uit de gelederen van de Filistijnen trad een kampvechter naar voren. Een zekere Goliath uit Gat, een man van ruim 6 el lang. Enig idee hoe lang het ongeveer was? 3 meter ruim, hè? 3 meter 10 waarschijnlijk. Onvoorstelbaar, die kan hier nog net eronder wel staan, maar een huge kerel. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd en droeg een bronzen schubbenpanzer dat wel 5000 shekel woog. Enig idee hoe zwaar het is? 5000 shekel, 57 kilo. Als ik dan af en toe mijn zoon op mijn rug heb, denk ik, dat is wat Goliath dus voortdurend met zich heen nog kon vechten. Dat is best zwaar. Even zien, dan gaat hij. Ook zijn scheenplaten waren van brons, evenals het kromzwaard dat over zijn schouder hing. De schacht van zijn lans was zo dik als de boom van een weefgetouw en de punt was gemaakt van 600 shekel ijzer. 6 à 7 kilo. Alleen de punt. Die moet je ook nog weggooien. Dan heb je een gigantische. Nou, dit is allemaal kracht, een en al grootsheid. Onvoorstelbaar. Een vechtmachine. En een schildknecht ging voor hem uit. In het dal bleef de Filistijn staan en riep de Israëlieten toe: waarom zouden jullie optrekken en slag leveren? Ik ben een vrije Filistijn en jullie zijn maar slaven van Saul. Kies iemand uit jullie midden en laat hem hier beneden komen. Als hij me aan kan en me verslaat, zullen wij aan jullie onderworpen zijn. Maar als ik hem aan kan en hem versla, zullen jullie aan ons onderworpen zijn en ons als slaven dienen. Dan slaan we even een paar versen over. De introductie van David is dan geweest en dan zien we in vers 17. Op een dag zei Isaï, de vader van David, tegen zijn zoon David: hier heb je een zak geroosterd graan en 10 broden. Breng die snel naar je broers in het legerkamp. En deze 10 kazen moet je aan hun bevelhebber geven. Vraag je broers hoe het met ze gaat en neem een levensteken van hen mee terug. Saul was met de soldaten van Israël, onder wie Davids broers, nog steeds gelegerd in de Terebintenvallei tegenover de Filistijnen. De volgende ochtend vroeg ging David met de proviant op weg, zoals Isaï hem had opgedragen. Zijn kudde liet hij achter zich, onder de hoede van iemand anders. Hij kwam juist bij het wagenkamp aan, toen het leger onder het aanheffen van strijdkreten de linies betrok. De Israëlieten en de Filistijnen stelden zich in slagorde tegenover elkaar op. David gaf zijn spullen af aan de foerier en haastte zich naar de gevechtslinie. Daar vond hij zijn broers en hij vroeg hen hoe het met ze ging. Terwijl hij met ze aan het praten was, trad uit de Filistijnse gelederen de kampvechter naar voren, Goliath uit Gat. En David hoorde hem de Israëlieten uitdagen, zoals hij dat elke dag deed. Bij het zien van Goliath renden de Israëlieten angstig weg. Zien jullie je man daar? Zeiden ze tegen elkaar. Israël vernederen, daar is het hem om te doen. Wie hem verslaat, zal door de koning met rijkdommen worden overladen. Bovendien krijgt hij de koningsdochter tot vrouw en wordt zijn familie vrijgesteld van schatting en herendienst. David vroeg aan de soldaten die in zijn buurt stonden: wat gebeurt er met degene die Filistijn daar verslaat en Israël van deze schande bevrijdt? Wat denkt die onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te beschimpen? De soldaten herhaalden wat ze hem zojuist hadden gezegd. Toen Davids oudste broer Eliab hem met de soldaten hoorde praten, viel hij woedend uit. Wat doe je hier eigenlijk? Hoor jij niet in de woestijn op je schapen te passen? Echt iets voor jou om met je brutale neus vooraan te willen staan als er gevochten gaat worden. Wat doe ik nou weer verkeerd? Antwoordde David. Ik vraag het toch alleen maar. En hij draaide zijn broer de rug toe, legde zijn vraag nog een andere voor en kreeg steeds weer hetzelfde antwoord. Davids vragen bleven niet onopgemerkt. Men vertelde het aan Saul en die liet hem bij zich komen. David zei tegen Saul: we hoeven om die Filistijn toch niet de moed te verliezen, heer. Ik zal met hem het gevecht aangaan. Dan slaan we even weer een paar versen over. En dan gaan we in vers 37 verder. De Heer die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn. Ga dan, zei Saul tegen David, en moge de Heer je bijstaan. Hij gaf hem zijn eigen uitrusting en hielp hem die aan te doen. Een bronzen helm voor op zijn hoofd en een borstkuras. Ten slotte gooide David het zwaard om en probeerde een paar passen te lopen, omdat hij zo'n zware uitrusting niet gewend was. Ik kan hier niet mee lopen, zei hij tegen Saul. Ik ben dat niet gewend. En hij deed de uitrusting weer af. Hij pakte zijn stok, zocht 5 ronde steden uit de rivierbedding en stopte die in zijn herdenstas. Toen liep hij op de Filistijn af, zijn slinger in de hand. Met zware stappen kwam de Filistijn op David af, voorafgegaan door zijn schildknecht. Hij nam David, een knappe jongen met rossig haar, geringschattend op en zei: ha, ben ik soms een hond dat je met een stok op me afkomt? En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. Kom maar op, zei hij, dan maak ik jou tot aas voor de gieren en de hyena's. Jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard, antwoordde David. Maar ik daag jou uit in de naam van de Heer van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt. Maar vandaag zal de Heer je aan mij uitleveren. Ik zal je verslaan en je hoofd afhouden. En ik zal de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren en de hyena's ten prooi geven, zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. Dan zal iedereen hier beseffen dat de Heer geen zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen. Want hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt. En hij zal jullie aan ons uitleveren. Toen kwam de Filistijn op David af en wilde tot de aanval overgaan. Maar David was hem te snel af. Hij rende hem tegemoet, stak zijn hand in zijn tas, haalde er een steen uit, slingerde die weg en trof de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd dat de steen naar binnen drong en de Filistijn voorover stortte. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen. Hij trof hem dodelijk, zonder dat hij daar een zwaard bij nodig had. Hij rende naar de Filistijn toe, boog zich over hem heen en trok diens zwaard uit de schede. Daarmee gaf hij hem de genadestoot en sloeg hem zijn hoofd af. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, sloegen ze op de vlucht. Wat een verhaal, hè? Krijg je genoeg van krijgen, van zo'n heroïsch verhaal. Prachtig hoe God David gebruikt. Maar wat betekent het verhaal nu eigenlijk? Wat moeten we hier nou van leren? En ik denk dat voor veel mensen de boodschap van dit verhaal al sinds de zondagschool, waarin het verhaal misschien al wel meerdere keren gehoord hebt, eigenlijk voortdurend geweest is: met David kun je elke Goliath aan. Let op David, kijk naar David en leer van hem. Gebruik hem als je voorbeeld en leer strijden zoals hij. En dat is een geweldige toepassing. Maar volgens mij zit er in het verhaal nog iets diepers. Iets wat nog wezenlijker en nog belangrijker is dan David als ons voorbeeld. En daarom een andere kijk op David en Goliath. En dat is natuurlijk best, misschien zeg je achterover een aanval van de preek: joh, Egbert, dat wisten we al lang. Nou, dat risico loop ik. Maar goed, volgens mij, als je het ook al wist, is het toch wel goed om wel weer een keer te horen. Laten we maar gewoon zien wat het voor jullie gaat opleveren. In elk geval weet ik zeker dat er een zegen van de Heer in ligt, in dit prachtige verhaal. Laten we beginnen met te bekijken wie is die Goliath. En dan gaat het niet om zijn afmetingen die we kort hebben beschreven. Maar waar staat hij voor? Als we hem nou zeg maar zouden moeten halen naar deze tijd, als we een Goliath op onze weg tegenkomen. Wat is die dan in essentie? Waar staat die Goliath dan voor? Nou, helder, moeilijkheden, troubles. Die kan je leven flink op zijn kop zetten. Het kan je volledig van slag maken. Het kan je het gevoel geven te willen vluchten. Maar in de essentie wat een Goliath doet, ik heb het op het scherm gezet. Ja, hij doet het. Goliath is een persoon of een situatie die ons laat geloven dat God er niet is. Volgens mij is dat de essentie van wat een Goliath is. Al die andere dingen doet hij ook. Maar in essentie wat hij doet, is dat hij ons laat geloven dat God er niet is. Ons zicht op God verdwijnt ineens, omdat er een reus van 3 meter voor ons ogen staat. Dat zien we in het verhaal ook terug. De Filistijnen en de Israëlieten hadden voortdurend mot. Voortdurend waren ze in oorlog. In de hoofdstukken hiervoor zie je ook verschillende veldslagen. En steeds weer zie je hoe de Israëlieten in de naam van God overwonnen. Steeds weer is dat de nadruk. God is er. En dus zullen we overwinnen. Logisch, want ons God is veel sterker. En nu, hier ineens, komt zo'n Goliath, dezelfde Filistijnengroep, maar een reuze erbij. En God is weg. Waar is God nu ineens? En wegvluchten ze. Uit angst. Wegwezen hier. Met zo'n reus, daar kun je niet mee vechten. Het is onmogelijk. Dus los van wat hij allemaal daarnaast ook doet, je leven op zijn kop zetten, het maakt dat je het idee hebt dat je er alleen voor staat. En hoe gelovig je misschien ook bent, het gevoel hebt, God is verdwenen. God is er niet meer. Je mist zijn vrede, je mist zijn troost, je mist zijn krachtige woorden. Waar moet ik heen? En waar ik mee begon, de dood van een goede vriendin, van mijn vrouw, dat kan zo'n Goliath zijn. De dood die plotseling, of misschien wel na een jarenlang ziekbed, ineens verschijnt. En je overrompelt. Ik heb in Almelo vorig jaar 15 mensen begraven. Dat is heel veel. Dat heb ik met allemaal collega's ook, die zeggen, 15 in 1 jaar, ja, in 11 maanden tijd. Echt, ik hoop niet dat de gemeente, dat ik het nog opnieuw weer moet meemaken. Ik heb heel veel mensen dus het afgelopen jaar begeleid, die hebben gerouwd. Dat verscheurende gevoel van rouw voelen in hun binnenste. En ik sta ernaast, en volgens mij lukt het me best goed om hem bij te staan. Maar eigenlijk heb ik geen flauw idee wat het is. Zelf heb ik niet echt zoiets meegemaakt dat ik dat echte rouw ken. En ik heb een collega die is inmiddels bijna met pensioen. Dus die heeft al veel meer mensen begraven in zijn leven. En heeft heel veel succes die mensen begeleid. En 3 jaar geleden is zijn eigen vrouw overleden. En hij zegt, ik heb zoveel mensen met raad en daad bijgestaan. Maar ik heb geen flauw idee wat ik gezegd heb. Want wat ik nu voel, hij zegt, ik kan er gewoon niet bij. Ik kan niet bij wat dit voor een verscheurend gevoel is. Zo'n maatje te moeten verliezen. Ja, rouw. Het komt rouw op je dak. En onze cultuur, ik zei het al, een cultuur van voortdurend voorwaarts vluchten. We moeten maar weer nieuwe prikkels. En we moeten op een gegeven moment tot na 3 maanden, hooguit een half jaar dan, moet je er toch een beetje weer klaar mee zijn. Dan is het toch wel voorbij, hoop ik. Ik hoop als je dat ooit tegen mensen gezegd hebt of gedacht, dat je denkt, zeg dat alsjeblieft niet weer. Rouw is iets wat je je leven lang met je meedraagt. Niet altijd met dezelfde intentie. Niet altijd met diezelfde heftigheid. Maar ik heb mensen in onze gemeente die 20 jaar geleden hun partner verloren zijn. En als ik er met hen over spreek hoe dat toen was, dan kunnen de tranen opnieuw over hun wangen biggelen. Dat is rouw. Rouw draag je je leven lang met je mee. En dat kan door een geur, door een opmerking, door een foto, zo ineens weer flitsen en weer zijn. Dit is een Goliath van je welste. Een Goliath die je wil laten wegkrimpen. Wegvluchten. Het kan ook iets zijn dat, ja, denk bijvoorbeeld aan echtscheiding. Of een moeilijk huwelijk. Wat kan je partner soms een Goliath zijn? Ja, je moet er misschien om lachen, maar wat kan het moeizaam zijn als je het ja wordt naar elkaar hebt uitgesproken en gezegd hebt, dwars door alles heen, blijf ik je trouw. En in het echte leven is het soms zo'n strijd. Kan het zo'n heftige worsteling zijn. En natuurlijk wil je niet zomaar scheiden. Dat zeggen we soms. De wereld scheidt zo makkelijk. Niemand doet het makkelijk. Daar geloof ik niks van. Daar gaat een enorme hoop van strijd aan vooraf. En wat kan het een Goliath zijn die op je levensweg komt? En als je daar doorheen moet, doorheen gaat, je raakt verscheurd. Ook daar is een zekere mate van rouw aanwezig. Of ja, er zitten dan geen kinderen in de zaal, maar je het misschien zelf hebt meegemaakt of dat kinderen er doorheen moeten gaan. Wat brengt het veel Goliathen met zich mee? God lijkt ver weg. Goliath zet je in je geestelijke hemd. En laat je het gevoel krijgen dat je volledige geestelijke wapenrusting afgenomen wordt. Tja, en dan komt David op het toneel, gelukkig. Daar komt David. Hij had ervoor kunnen kiezen om naar het volk toe te gaan en dus de grootste, de sterkste strijder te zeggen, kom op, we hebben toch een God. Je moet toch in naam van die God kunnen strijden tegen deze reus. Wij hebben toch de Almachtige aan onze zij. Kom op nou mensen, kom op, wie gaat er strijden voor hem? Een enorme pep talk had hij kunnen doen. Een voorbeeld om na te volgen. Ik doe het wel. Maar weet je, de essentie van David in zijn strijd naar Goliath is niet dat hij zegt, kijk naar mij, kijk mijn gelovers en doe mij na. Maar dat hij het voor ons doet. Hij doet het namens het volk. Hij pept het volk niet op, maar hij zegt, kijk maar hoe ik het doe. Ik doe het voor jullie, namens jullie, plaatsvervangend voor jullie. En daarin ligt een plaatje van de zoon van David, Jezus Christus. In dit verhaal, in deze gebeurtenis en in de tekst die we gelezen hebben, zitten een heel aantal verwijzingen naar de Heere Jezus, die ons juist naar hem willen laten kijken. Het gaat niet om een voorbeeld om na te volgen, zijn zoals David, maar hem degene laten zijn die voor ons strijdt. Om te wijzen naar de zoon van David die voor ons gaat strijden. Het is een beeld van de Heere Jezus. Laten we maar gewoon eens een aantal van die subtiele verwijzingen in deze geschiedenis langsgaan. Het allereerst begint dat hij door zijn vader gestuurd wordt. Dat is een kenmerkend thema überhaupt in de Bijbel. Dat de vader zendt, de vader stuurt mensen op pad. David wordt op pad gestuurd, maar ook Jezus wordt door zijn vader gestuurd. Niet dat hij gezegd van je moet gaan en David zegt oké, ik wil wel. Nee, hij wil zelf ook wel gaan. Zo Jezus ook, niet tegen zijn wil in. Maar de vader stuurt. Hij is degene die initieert, die op pad zendt. En dan komt hij bij zijn broers en dan wordt hij door zijn broers veracht. Door zijn broers wordt hij niet geloofd. Nou, we hebben het gelezen, hoe Eliab reageert. Wat moet je hier, onderkruipsel? Ga naar je schapen. Hij wordt niet geaccepteerd, niet geloofd. Hij had weinig aanzien, hij was maar een herder. Een herder ergens in de woestijn. En zo ook de Heer Jezus had weinig aanzien. Hij was maar een timmerman uit Nazareth, of all places. Ik kom uit Buinenveen, 400 inwoners, niemand kent het. Maar Nazareth is nog kleiner. Kon er nou iets goeds komen uit Nazareth? Nee, Jezus weinig aanzien. Geen officiële opleiding. Hij niks geleerd om zo te zeggen wat hem in staat stelde om te doen wat hij zou moeten doen. Niks officieels. Zo ook David niet. Hè? Geen vechtervaring. Natuurlijk met leeuwen en beren, maar niet met een lans en een speer om te gaan. En deze andermans wapenrusting als een verleiding. David kreeg de wapenrusting van Saul aan. Mocht daarin strijden. Goed beschermd, bronzen helm, borstkuras om, zwaard. Dan ben je veilig. Maar David kan niet strijden in zo'n harnas. Hij moest op zijn eigen manier strijden. Nou, de Heer Jezus, in Johannes 6, kun je lezen over de spijziging van de 5000. 5 broden, 2 vissen, duizenden mensen krijgen te eten. En wat is de roep van het volk nadat hij dat wonder gedaan heeft? Word onze koning. U moet onze koning worden. Ze willen hem op handen dragen in Jeruzalem om hem daar op de troon te zetten van zijn voorvader David. En Jezus vlucht weg. Nee, niet op die manier wil ik strijden. Ik wil niet als een koning deze wereld veroveren. Maar ik wil als een slaaf deze wereld veroveren. Als een dienstknecht. Daar ligt een heel subtiele verwijzing van de David naar de zoon van David. Hij is koning in het verborgene. In het hoofdstuk hiervoor kun je lezen over de zalving van David. Tot koning. Door Samuel. Zo is ook Jezus gezalfd aan het begin van zijn bediening door de Heilige Geest, de doop in de Jordaan, maar in zijn hele leven blijft hij verborgen, een verborgen koning. En hij dient eerst de Satan, de Goliath te verslaan, alvorens hij daadwerkelijk koning gaat worden. Zo zie je tal van vergelijkingen. Ook nog zo'n hele mooie. De hele wereld zal weten dat er een God is in Israël, zegt David. En als je vlak voor die moment staat om de reus Goliath te verslaan. En dat is typisch ook wat Jezus kwam doen. Wat de engelen verkondigden. Hè? Net kerst gehad. Wat verkondigden ze? Er is een God. Een God die redt. De hele wereld zal het weten. En dit is ook een hele mooie. In vers 4 zie je dat Goliath een kampvechter wordt genoemd. En in het Hebreeuws staat daar het woord tussenman. Iemand die er tussenin staat. En zo is ook David dus een kampvechter die er tussenin staat. En dat verwijst naar dat woord in 1 Timotheus 2 vers 5. Hij is onze middelaar. Hij is degene die tussen God en mensen staat. En ons met God verzoent. Nou, ik weet niet of ik alles eruit gehaald heb. Maar het hele verhaal wil niet alleen maar zeggen, doe als David. Nee, kijk naar de zoon van David. Kijk naar hetgene wat hij plaatsvervangend voor ons deed. David versloeg Goliath met een slinger en een steen. De Heer Jezus Christus versloeg de Satan door zijn handen te laten doorboren met spijkers. En zo te sterven voor onze zonden. Om ons nieuw leven te geven. En het diepste doel van het nieuwe leven is dat we verbonden zijn met God. Toch? Dat is de essentie wat de zoon van David kwam doen. Je bent voor altijd, als je dit gelooft, in mijn lijden en sterven en opstanding, voor eeuwig verbonden met God de Vader. Je bent nooit meer van hem verwijderd. En zie je dat daarin de essentie ligt van de oplossing van een Goliath? Als we een Goliath hebben gezien als degene die ons probeert los te maken van God, hebben we een David nodig, een zoon van David nodig, die ons helpt herinneren? Dat kan nooit. Je kunt nooit los zijn van God de Vader. Want hij heeft ons voor eeuwig verbonden met die Vader. Dit is de essentie van wat deze geschiedenis van David en Goliath ons wil duidelijk maken. En dus als er een Goliath op je pad komt, is het allereerste wat nodig is niet, ik moet me klaarmaken om te gaan strijden, zoals David. Maar ik moet eerst naar de zoon van David kijken en me realiseren, oké, Goliath. God is met me. En ik rust in die zekerheid. Ik hoef niet mezelf op te pompen om te gaan strijden deze dag. Nee, ik moet me juist laten ontspannen. In de zekerheid, hij komt op me af. Maar ik heb een God naast me, in me, die vele malen groter is. En die vele malen dichter bij me is. En daar ligt de essentie van ons leven. Van wat er op ons afkomt aan moeite. Wat er in het afgelopen jaar aan moeite op ons afgekomen is. En wat er in het komende jaar op ons af gaat komen. Allemaal Goliathen. Blijf eerst stilstaan bij het besef, ik ben niet alleen. God is met mij verbonden. Dankzij de zoon van David. En dan, ja, dan komt Goliath natuurlijk wel op je afdenderen. Want dat is mooi natuurlijk, dat je de diepste essentie pakt. Dank u, Heer. Goliath kan niet meer doen wat hij werkelijk wil. Mij losmaken van God. Ik ben voor eeuwig verbonden met u. Dank u. Maar dan komt hij wel aandenderen. 3 meter 10 hoog. Dan komt de dood, de ziekte, de ellende, de zorg, de lijden wat je op je pad komt. En nu? Dan moeten we uiteindelijk wel wat doen. Nou, soms gebeurt het dat we in staat zijn om die Goliath te doden. Soms zijn er dagen dat we in staat zijn om met onze slinger en onze steen precies zo te mikken dat die reus gewoon op de grond klettert. En dat hij niks meer kan doen. En dan denk je, ja, God is met me. Wauw. Maar dat is niet altijd de realiteit, toch? De realiteit van sommige dagen is gewoon dat je die reus voortdurend maar blijft zien. En voortdurend blijft hij op je weg. En het lijkt wel een 7-koppig monster. Heb je hem 1 keer met een steentje gemipt en dan valt hij neer en dan staat hij gewoon weer op. Dat is de Goliath die ik over het algemeen ken. En eigenlijk is het ook verhaal van Israël. Want Goliath is wel dood, maar het volgende hoofdstuk gaat droogleuk verder. De Filistijnen maakten zich weer op om oorlog te voeren. Het gaat gewoon door. Dus daar waar we misschien een Goliath doden, het blijft wel bestaan. En dat lossen we niet op hier op deze aarde. We lossen het niet op dat we alle Goliathen doodmeppen met een steentje. Nee. Maar de angel is er wel uit. Goliath is er nog wel, ja. Maar de angel is verdwenen. De angel dat hij ons los kan maken van God. Dat hij ons het gevoel kan geven. Help, ik heb niks meer, ik kan niet meer. Nee. Voortdurend klinkt er dan de stem van de zoon van David die zegt, ik ben voor jou gestorven. Wat er ook op je afkomt en hoe heftig het misschien ook gaat worden. Jij bent verbonden met mij. En dus kun je alles aan. En dus word je misschien wel heel ziek en slaat Goliath je helemaal in gruzelementen. Maar dan zeg je, Heer, het is zwaar, maar u bent met me. En deze Goliath gaat me niet klein krijgen. Gaat me niet laten geloven dat u er niet bent. Want u bent er. En u bent nooit ver weg. Denk bijvoorbeeld aan 1 Korinthe 15 vers 55. Waarin Paulus het ook uitjubelt over de dood. Dood, waar is je prikkel dan? Wat heb je me nou te maken? Je kunt me niks meer maken. Je bent een tandeloze tijger geworden. Oh ja, en ik moet één keer wel sterven. Maar wie in Jezus Christus gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En dat maakt dat die Goliath wel imposant is, maar ten diepste niets kan. Omdat we voor eeuwig en altijd verbonden zijn met God de Vader, door Jezus Christus, de Zoon van David. Wat 2020 gaat brengen, we zullen zien. We zullen heel wat Goliathen gaan meemaken. En misschien heb je er nu al een en die blijft misschien ook wel. Maar ik hoop echt dat je doordrongen wordt door dit verhaal. Dat je veilig bent. Omdat je verbonden bent aan de hemelse Vader. En niets je kan roven uit zijn hand. En je elke Goliath dus kunt verdragen. Misschien wel af en toe een aframmeling krijgt. Maar altijd erop staat. Met onze God. God zegen. Amen.